Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van NineArtree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Stone Age Economics van Marshall Salins is een invloedrijk antropologisch en economisch essayboek. Voor het eerst gepubliceerd in de jaren 70 en later opnieuw uitgegeven in de Routledge Classics-reeks. Het boek onderzoekt hoe jager-verzamelaars en andere zogenoemde primitieve samenlevingen hun voedsel, arbeid, ruil en sociale organisatie vormgaven. Salins gebruikt etnografische voorbeelden om een bekend idee ter discussie te stellen, namelijk dat vroege mensengroepen voortdurend in schaarste leefden. In plaats daarvan laat hij zien dat economie niet losstaat van cultuur, maar wordt gestuurd door verwantschap, ritueel, wederkerigheid en sociale verplichtingen. Daardoor is dit geen handboek klassieke economie, maar een scherpe, theoretische analyse van menselijke samenlevingen. Het boek is belangrijk voor lezers die willen begrijpen waarom economische keuzes niet alleen door nut of winst worden bepaald, maar ook door gedeelde normen en betekenis. Daarmee blijft het relevant voor antropologie, economie en debatten over ongelijkheid en alternatieve manieren van samenleven. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de originele, welvarende samenleving volgens Salins. Een van de bekendste ideeën uit dit boek is dat jager-verzamelaars niet per definitie arm waren, maar juist relatief welvarend konden leven. Salins keert het klassieke beeld om, waarin overvloed wordt gemeten aan bezit en productie. Voor hem draait welvaart ook om beperkte behoeften, voldoende voedsel en relatief weinig noodzakelijke arbeid. Dat betekent niet dat deze samenlevingen luxe hadden in moderne zin, maar wel dat zij niet voortdurend werden opgejaagd door eindeloze schaarste. Deze redenering is belangrijk, omdat zij laat zien dat economische overvloed afhankelijk is van hoe een samenleving behoefte definieert. In plaats van altijd meer te willen, kan een gemeenschap ook kiezen voor een evenwicht tussen werk, rust en sociale zekerheid. Voor lezers is dit een prikkelende correctie op moderne aannames, vooral omdat het begrip armoede hier niet simpelweg wordt ingevuld met het gebrek aan consumptie. Het boek zet daarmee de basis voor een bredere discussie over wat een goed leven economisch eigenlijk inhoudt. Ten tweede, wederkerigheid en ruil als sociale orde. Niet als marktmechanisme. Salins laat zien dat ruil in vroege samenlevingen niet op dezelfde manier werkt als in een markt, waar prijs en individueel voordeel centraal staan. Hij onderscheidt verschillende vormen van wederkerigheid, waarbij geven, ontvangen en teruggeven sociale relaties onderhouden. In zulke systemen gaat het niet alleen om goederen, maar ook om vertrouwen, verplichting en status. Een geschenk is dus nooit volledig vrijblijvend, maar ook niet meteen een kooptransactie. Juist die sociale laag maakt het economische leven volgens Salins begrijpelijk. Ruil is dan een manier om banden tussen families, dorpen of groepen te versterken. Dit inzicht is sterk, omdat het laat zien dat economische uitwisseling vaak ingebed is in morele verwachtingen. Voor moderne lezers helpt dit om te begrijpen waarom niet alles te herleiden is tot rationele keuze of winstmaximalisatie. Het boek maakt daarmee duidelijk dat economie ook een vorm van sociale organisatie is en niet alleen een systeem van prijzen en goederen. Ten derde, huishouden, productie en de druk van verwantschap. Een ander belangrijk thema is de rol van het huishouden als productieve eenheid. Salins beschrijft hoe huishoudens in veel pre-industriële samenlevingen niet simpelweg consumptieeenheden zijn, maar zelf verantwoordelijk zijn voor productie en verdeling van arbeid. Werk wordt daarbij sterk beïnvloed door familiebanden, leeftijd, geslacht en wederzijdse plichten. Daardoor ontstaan economische beslissingen niet in een anoniem arbeidsmarktmodel, maar binnen een netwerk van verwantschap. Dat maakt de analyse van Salins concreet en maatschappelijk relevant. Hij laat zien dat mensen niet alleen werken voor individuele opbrengst, maar vaak om het huishouden, de groep en de sociale harmonie draaiende te houden. Dit verandert ook de manier waarop je naar arbeid kijkt. Productie is dan niet los verkrijgbaar van zorg, huishouding en sociale verantwoordelijkheid. Voor antropologie is dat essentieel, omdat het laat zien hoe economie in het dagelijks leven wordt georganiseerd via relaties. Voor lezers van nu biedt het een alternatief kader om na te denken over werk, zorg en afhankelijkheid. Ten vierde, cultuur is volgens Salins de kern van economische betekenis. Salins behoort tot de substantivistische traditie in de economische antropologie. Dat betekent dat hij economie niet ziet als een universeel systeem van individueel rationeel gedrag, maar als iets dat door cultuur wordt gevormd. Wat mensen produceren, delen of bewaren hangt af van sociale regels, symbolen en institutionele verwachtingen. Daardoor heeft dezelfde handeling, bijvoorbeeld geven of uitwisselen, in verschillende culturen een heel andere betekenis. Deze benadering is belangrijk omdat zij het idee bekritiseert dat economische wetten overal hetzelfde werken. Salins stelt juist dat je eerst moet begrijpen hoe een samenleving betekenis geeft aan bezit, arbeid en behoeften. Dat maakt het boek theoretisch sterk, omdat het niet alleen beschrijft wat mensen doen, maar ook waarom hun handelen logisch is binnen hun eigen culturele context. Voor lezers die gewend zijn aan moderne economische modellen, is dit een waardevolle correctie. Het dwingt je om economie te zien als onderdeel van cultuur, net zoals politiek en religie. Tot slot, een kritische aanval op modern vooruitgangsgeloof. Stone Age Economics is niet alleen een studie van vroege samenlevingen, maar ook een kritiek op modern vooruitgangsgeloof. Salins stelt ongemakkelijke vragen over de veronderstelling dat industriële ontwikkeling automatisch leidt tot een beter leven. Hij suggereert dat sommige subsistentiesamenlevingen, ondanks hun eenvoud, in bepaalde opzichten gezonder, evenwichtiger en sociaal hechter konden zijn dan moderne consumptiemaatschappijen. Dat is geen pleidooi om terug te keren naar het stenen tijdperk, maar wel een uitnodiging om vooruitgang anders te meten. In plaats van alleen productiviteit, groei en bezit centraal te zetten, vraagt hij aandacht voor vrije tijd, sociale relaties en duurzaamheid. Die gedachte maakt het boek nog altijd actueel, zeker in discussies over degrowth, ecologie en alternatieve economieën. Voor lezers is dit misschien het meest uitdagende deel van het werk, omdat het diep ingaat tegen vanzelfsprekende moderne aannames. Juist daardoor blijft het boek invloedrijk en debatoproepend. Concluderend, Stone Age Economics is vooral geschikt voor lezers die meer willen begrijpen dan alleen klassieke marktlogica. Antropologiestudenten, economen, sociologen en iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen cultuur en economie vinden hier een boek dat veel verder gaat dan een simpele beschrijving van oude samenlevingen. Salins laat overtuigend zien dat werk, ruil en welvaart niet los te zien zijn van sociale normen en symbolische betekenissen. Dat maakt het boek intellectueel waardevol, ook als je het niet overal eens bent met zijn conclusies. Vergeleken met veel andere boeken in dit veld springt het eruit doordat het tegelijk empirisch, theoretisch en polemisch is. Het geeft etnografische voorbeelden, maar gebruikt die om een fundamentele discussie te voeren over schaarste, behoefte en vooruitgang. Juist daardoor blijft het relevant in discussies over duurzaamheid, ongelijkheid en alternatieven voor het moderne groeidenken. Wie dit boek leest, krijgt geen eenvoudige antwoorden, maar wel een veel bredere manier om over economie en menselijke samenlevingen na te denken. Als je ons wilt steunen, Marshall Salins, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat na te lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!